Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee D.H.J. Volkers voor ons voor zal gaan. De kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 9 augustus zal om 10 uur dominee W. Schinkelshoek en om 4 uur dominee D.H.J. Volkers voor ons voorgaan. Let dus op de gewijzigde tijd van 4 uur. Dit alles zo de Heere wil en we leven zullen. De collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie voor stichting Christian Refugee Relief. Tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 18, vers 7, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting die staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan deze week en ook volgende week luisteren naar Zacharia 1. Zacharia, tijdgenoot van Haggai, daar gaan we straks ook wat van lezen, leefde in de tijd na de ballingschap. Toen een gedeelte van het volk van Israël teruggekeerd was naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen. Daarom zingen we van Psalm 137 die in de tijd van de ballingschap gezongen werd. Nu vers 3 en naar de geloofsbelijdenis vers 4. 137 vers 3 en vers 4. We doen belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mijn hart, met in zijn hart met mij samen als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan zo met elkaar het woord van de Heere openen. Maar we willen eerst de Heere om zijn zegen vragen. Dat we, als we gaan lezen, die woorden zullen begrijpen en ook ter harte zullen nemen. Door de hulp van zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Ja, Heere, hier zitten wij. In dit kerkgebouw, de Plantagekerk in Schiedam. En wij hebben onszelf in gereedheid gebracht door hier naartoe te komen, met onze Bijbel onder onze arm, om die hier met elkaar te openen. In het volste vertrouwen dat waar het woord open gaat, dat u daar zelf in ons midden bent. We zien u niet. Maar wij geloven, Heren, dat u daar bent. Wij geloven dat u uzelf aan ons bekend wil maken. Door uw woord. Wij geloven, Heren, dat u zelf tot ons spreken wil. Maar bij ons is er zo'n hoop wat daarbij in de weg kan staan. Waardoor we dat woord van u niet kunnen ontvangen. Heren, allereerst al dat we als we de Bijbel lezen te maken hebben met geestelijke zaken en wij zijn van nature niet zo geestelijk aangelegd. Wij nemen de dingen verkeerd op of wij snappen er helemaal niks van. En daarom bidden wij u, Heren, geef ons geestelijke ogen. Verlicht ons verstand. Open onze harten. En zet alles aan de kant wat het in de weg kan zitten. Dat kan de hitte zijn. Dat kan dat meningsverschil zijn wat we zojuist gehad hebben voor we hier naartoe kwamen. Het kan dat appje zijn. Of die reel die we juist gezien hebben die nog ergens in ons hoofd rondwaart. En die ons kan afleiden door wat u tot ons te zeggen heeft. En Heren, daarom bidden we u. En uw Heilige Geest, kom hier in ons midden en reinig ons van al onze zonden. Reinig ons, neem alle zorgen uit onze handen en geef ons de volste concentratie om uw woord te lezen. Want, Heer, het is toch ook een woord van zoveel jaar geleden, zoveel eeuwen geleden. In een tijd waar geen van ons in geleefd heeft. Op een plaats ergens in het Oude Oosten, in de buurt van Jeruzalem, waar deze mensen dat woord van Zacharia en van Haggai gehoord hebben. Zij leefden in totaal andere omstandigheden dan wij. Maar uw woord is toch ook vandaag nog volkomen actueel. Geeft u dat we die grote stap, die culturele kloof en die geschiedeniskloof, dat we daar door uw geest overheen gedragen worden. En dat we de boodschap van vandaag mogen horen, mogen begrijpen en ter harte mogen nemen. Heren, we bidden u voor de gemeente. Nu die zo onlangs te horen gekregen heeft dat hun herder en leraar afscheid gaat nemen. Omdat hij een andere plaats heeft aangewezen gekregen van u. En dat kan een hoop oproepen bij ons. Na ruim 12,5 jaar, bijna 13 jaar. Er een tijd van afscheid nemen komt. En afscheid nemen is moeilijk. Maar Heren, mogen we hem zo in uw handen ook leggen met zijn gezin. Dat de nieuwe plaats die u voor hem heeft een plaats zal zijn waar die rijk gebruikt mag worden. Waar velen bereikt mogen worden. En waar die tot zegen mag zijn. Ja, Heren, we bidden u ook voor de gemeente. Want als u hun herder en leraar naar een andere plaats zendt, dan laat u de gemeente daarmee toch niet in de steek. Want die is niet afhankelijk van de onderherder. Maar de Heer Jezus die zal hier toch nog steeds blijven. En Heer, laat dat het verlangen zijn dat daar ook in de tijd die komt veel gebed zal zijn vanuit de gemeente voor een nieuwe herder en leraar die de gemeente kan leiden, die leiding kan geven aan zoveel werk wat in de gemeente leiding nodig heeft. Heren, we verwachten daarbij alles van u. En we bidden u om uw zegen. Wilt u ons vanmiddag leren wat we nog niet weten? En wilt u ons geven wat wij nog niet hebben? En wilt u ons maken dat wat wij nog niet zijn? Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan twee schriftlezingen lezen deze middag. Ik ben een paar weken geleden in de eigen gemeente begonnen met een serie over Zacharia. En aangezien ik in korte tijd deze en volgende week zondag hier hoop voor te gaan, wil ik u daar ook wat van meegeven. Maar voordat we de Bijbel in het Bijbelboek Haggai gaan openen, wil ik eerst wat vertellen over de achtergrond. Het is goed dat voor we gaan lezen een paar opmerkingen te maken over deze Bijbelboeken, zodat we het allemaal wat beter kunnen plaatsen en dat als we het lezen we niet met allerlei vraagtekens gelijk zitten. Zacharia en ook Haggai die leefden in de tijd na de ballingschap. Ja, de ballingschap, jongens, meisjes, jongeren, wat is dat eigenlijk? Ja, ik begreep dat er vanochtend ook al gewaarschuwd is voor de ballingschap door Jeremia, die daarbij stilgestaan heeft. Maar de ballingschap, ja, dat is wat anders dan op vakantie gaan in deze vakantietijd. Als je op vakantie gaat, dan ga je gezellig een tijdje weg naar een andere plaats, naar een ander land misschien wel, maar je weet over een paar weken mag ik weer naar huis. Nou, de ballingschap is ook naar een ander land gaan, maar dan niet vrijwillig. Je wordt meegenomen en je weet niet of je ooit weer terugkomt. En of je ooit je eigen land, je eigen huis, je eigen plek weer ziet. Dat is wat er gebeurd is met Israël en de stam van Juda. Die zijn weggevoerd ver weg naar een ver land, omdat zij bij de Heere vandaan gegaan zijn. Omdat ze de oproep tot bekering van profeten zoals Jeremia in de wind geslagen hebben. Daarom strafte de Heere hen. Het leger van Nebukadnezar is gekomen en voerde hen weg in het jaar 586 voor Christus. Helemaal naar Babel en ze mochten niet meer terug, jaren niet, decennia niet. Zo strafte de Heere hen voor hun zonde. Ze mochten niet meer in het beloofde land wonen. En dat duurde jaren en jaren en daar ver weg in Babel werden kinderen geboren. Joodse kinderen die nooit in Israël geweest zijn. En die mensen die uit dat beloofde land weggevoerd waren, die zijn daar gestorven in Babel, zijn begraven, niet in hun eigen land, maar in dat buitenland. Ze zijn nooit meer thuisgekomen. Dat was hun straf. En toen kwam er een nieuwe koning. Toen kwam na verloop van tijd koning Kores, de koning van de Perzen. En hij deed iets heel bijzonders. Hij kwam in het eerste jaar van zijn koningschap met een boodschap. En een hele bijzondere boodschap, een boodschap van God. Dat staat dus een boodschap die in het allerlaatste Bijbelvers van 2 Kronieken 36, van het Bijbelboek 2 Kronieken staat. 2 Kronieken 36. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God, zij met hem en laat hij optrekken. Dus de Heere God had met Kores gesproken en gezegd, Kores, ik heb jou koning gemaakt met een doel. Jij moet mijn volk, het Joodse volk, terug naar Jeruzalem laten gaan. En daar moeten ze de tempel herbouwen. De tempel die door jouw voorganger, door Nebukadnezar, verwoest is. Dus dat volk dat straf gekregen heeft, dat mag terug naar hun land. Dat mag de tempel weer bouwen. Het huis van God. En zo zijn er 50.000 Joden op weg gegaan in die tijd. Naar Jeruzalem. De opdracht om die tempel te herbouwen. En hoe zou dat gegaan zijn? Ze komen in een land waar alles verwoest is. De stad is kapot. De muren liggen in puin. Nou, daar weet u alles van met die serie van Nehemia. Nehemia die leefde overigens 75 jaar na Zacharia. Dus dat is nog weer een stuk verder. Maar die stad is kapot. Huizen kapot. Muren kapot. De tempel kapot. Er is ontzaglijk veel werk te doen. En ze weten niet waar ze moeten beginnen. En ze denken, weet je, laten we maar beginnen met onze eigen huizen. We moeten toch ook ergens wonen? En dat doen ze. Maar als ze hun huizen klaar hebben, dan zeggen ze, wat was dat een werk zeg. En we hebben druk met elkaar, we moeten ook onze akkers hebben, hè, om voedsel te verbouwen. We moeten toch wat eten en druiven hebben we nodig om wat te drinken, om wijn te telen. Of druiven te telen en wijn van te maken en olijfgaarden. En zo hebben mensen hun huizen gebouwd en hun landerijen. En ze hebben hun leiders, Zerubabel en Jozua, de hoge priester. En er gebeurt van alles in het land. Maar er is nog niets terechtgekomen van dat oorspronkelijke plan waarmee koning Kores ze naar huis gestuurd had. En Kores is inmiddels al lang overleden. Er is een nieuwe koning aangetreden, koning Darius, de Grote. En op dat moment stuurt de Heere God twee profeten ongeveer tegelijk naar Israël en naar Juda. In het bijzonder naar Jeruzalem. Waar die mensen al bijna 20 jaar wonen. Haggai en Zacharia zijn dat. En ze hebben een boodschap namens God. En we kunnen misschien nog wel een klein beetje invullen wat die boodschap zal zijn. Die boodschap is: waarom zijn jullie nou nog niet begonnen met de herbouw van de tempel? Waarom ben je alsmaar met je eigen huizen en je eigen bedrijven en je eigen dingen bezig? Maar niet met de dingen van de Heere. En dat is misschien ook wel een vraag die de Heere God vanmiddag aan ons stelt. Waarom ben je zoveel met je eigen dingen bezig? Maar niet met mijn koninkrijk. Kan het zijn dat de Heere die vraag aan u stelt? Hij deed dat vroeger al, die vraag stellen. In de tijd van Zacharia en Haggai. Lees maar mee in Haggai 1, dat onze eerste schriftlezing is. Haggai, hoofdstuk 1. We lezen het hele hoofdstuk tot het tweede hoofdstuk, het eerste vers. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd, zoiets als een minister-president van Juda. En tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, de tempel dus, verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er een behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land en over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert. Over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. En komt nu het wonder. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk: ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen. Op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Dan gaan we nu naar Zacharia 1. Een boodschap die Zacharia 2 maanden later krijgt van de Heere. Zacharia 1 vers 1 tot en met 6. En dat is ook de tekst van de prediking van vanmiddag. In de achtste maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom, zeg tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wees niet als uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik mijn dienaren de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden? Ze zeiden zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen. Overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Tot zover de schriftlezing. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere met uw gaven te dienen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 105. De naam Zacharia die betekent de Heere gedenkt. Nou, deze psalm heb ik uitgekozen omdat dat gedenken daar zo vaak in voorkomt. God gedenkt aan zijn verbond, doet wat hij belooft. Hij zal de Messias zenden en zorgen dat Gods volk veilig kan wonen. Psalm 105 vers 3, 4, 5 en 6. zingen straks na afloop van de prediking van Psalm 27. En daarvan vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, daarvan het vijfde vers. Dat is ons antwoord op de prediking. De tekst zoals gezegd is Zacharia 1 vers 1 tot en met 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Bijbel, wat is dat eigenlijk voor een boek? Je zou kunnen zeggen, de Bijbel is een historisch boek. Een geschiedenisboek. Het beschrijft, zeker in het Oude Testament, voor een heel groot gedeelte de geschiedenis die de Heer met zijn volk Israël gegaan is. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. De Bijbel is een geschiedenisboek, maar tegelijkertijd is het een boek wat gaat over de Heer Jezus Christus. Hij is de centrale figuur in de Bijbel. In het Oude Testament lezen we al van de belofte van zijn komst, al heel vroeg in Genesis 3. En dat wordt vaak herhaald en verdiept en nieuwe facetten die je daarvan te horen krijgt, totdat in het Nieuwe Testament die belofte in vervulling gaat. Zijn eerste komst, dat wordt beschreven in de evangeliën. En tegelijkertijd wordt er ook al in het Nieuwe Testament vooruitgezien naar zijn tweede komst. Dus de Bijbel is een boek wat ten diepste gaat over de Heer Jezus Christus. De Bijbel is ook een boek dat geschreven is voor ons. Voor u en voor mij. Wat vandaag de dag nog net zo actueel is als in de tijd dat het allemaal opgeschreven is. De Bijbel is het woord van God en daarmee is het nooit verouderd. Is het altijd actueel in elke tijd. Het verliest nooit zijn kracht. Met deze drie opmerkingen, die moeten we eigenlijk in ons achterhoofd houden bij het bestuderen van de profeet Zacharia. Zacharia is een geschiedenisboek. Het gaat over een andere tijd, dus we moeten ons daarin verdiepen. Wat speelde er toen? Welke beelden werden er toen gebruikt om in te communiceren? Maar Zacharia is ook een boek wat gaat over de Heer Jezus. Die kom je daarin tegen. En tegelijkertijd, Zacharia is een Bijbelboek dat gaat over ons. En wat spreekt tot ons. Nou, vanuit die drie invalshoeken probeer ik met u samen te kijken naar dat Bijbelboek. We gaan kijken naar toen, de geschiedenis. We zoeken naar de Heer Jezus. En we stellen de vraag, ja, wat heeft dit ons, wat heeft dit mij nou persoonlijk te zeggen? En dan kom je hele verrassende dingen tegen. Het thema is, Zacharia opent met een oproep tot bekering. Zacharia opent met een oproep tot bekering. Allereerst twee gedachten, dus allereerst een persoonlijke oproep. En ten tweede een ernstige vermaning. Zacharia opent met een oproep tot bekering. Dat is een persoonlijke oproep en een ernstige vermaning. Een persoonlijke oproep. Ja, ik zei het al, Zacharia is een geschiedenisboek. Dat blijkt dan meteen uit het eerste vers. Als het gaat over tijden en over personen. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de profeet, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. In onze telling is dat het tweede jaar van Darius, het jaar 520 voor Christus. 18 jaar nadat God tegen koning Kores van Perzië gezegd had, er moet weer een tempel in Jeruzalem gebouwd worden. En die koning Kores, die had dat heel serieus opgevat. Die zei, daar moeten nu Joden terug naar Jeruzalem om die tempel te herbouwen. Maar na decennia van ballingschap mag het volk dus eindelijk terug naar het beloofde land. En ze krijgen de opdracht mee, ga maar naar Jeruzalem, herbouw daar het huis van God. Maar in plaats dat ze het huis van God gaan herbouwen, gaan ze hun eigen huizen bouwen. Mooie huizen, grote huizen, luxe huizen, uitgerust met airco of klimaatbeheersing, moet je misschien zeggen. Een zwembad in de tuin, het kan niet op. Was dat de opdracht? Nee. Maar je kan het je wel een beetje voorstellen. Ze mogen terug naar dat land, maar alles is verwoest. Dan heb je toch een dak boven je hoofd nodig? Je moet ergens kunnen eten, dat is belangrijk. Maar ja, dan ga je toch geen villa bouwen? Toch? Dan maak je toch iets eenvoudigs allereerst. Dan ga je aan de slag daarna met waar je voor gekomen bent, die herbouw van het huis van God. Maar dat deden ze niet. En je vraagt je af, hoe is dat nou mogelijk? Waarom was daar na 18 jaar nog helemaal niks begonnen? Nou ja, probeert je een beetje voor te stellen. Hè? Ze zaten daar in ballingschap, heel ver weg van hun vaderland in Babel. Jaren en jaren en decennia gingen voorbij. En dan zegt koning Kores opeens, jullie Joden mogen terug naar je land. Je kunt weer gaan wonen in je eigen land. Je mag de tempel herbouwen. Nou, dan spring je een gat in de lucht, nietwaar? We mogen terug naar huis na al die jaren. Eindelijk, we kunnen nu onze kinderen die hier geboren zijn, laten zien waar hun wortels liggen. Waar ze thuis horen. Het land dat God aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob beloofd heeft. Het land waar we door onze zonden van verbannen zijn. De Heer geeft ons een nieuwe kans. Hij bevrijdt ons uit de ballingschap. Dan ben je enthousiast, dan zeg je, laten we gaan, schouders eronder, die tempel herbouwen. Want dat is het huis van de God die ons nu bevrijd heeft. En die ons weer brengt in dat land wat overvloeit van melk en honing. Maar 18 jaar nadat die eerste Joden teruggekeerd waren naar Juda en Jeruzalem was er nog niks gebeurd. Ja, er zijn best wel wat redenen voor te noemen. Ja, als je ergens aankomt op een plek in de stad en je ziet tot je schrik. Ja, dit is dus echt zo, hè? Alleen nog maar ruïnes. Verlatenheid, puin en allemaal rommel en alles is overwoekerd en er leven hier wilde dieren. Je denkt, waar moeten we beginnen? Ja, als er geen beginnen aan is, ja, dan begin je ook niet. Ontmoediging. Plus, daar is ook een hoop tegenstand. En de Samaritanen die leven daar. Het voert te ver om helemaal te vertellen hoe dat in die ballingschap dat volk van de Samaritanen ontstaan is. Maar die Samaritanen die hebben in ieder geval zoiets, dat vinden wij helemaal geen goed idee. Die herbouw van de tempel, daar gaan we niet aan beginnen. En er valt ook wat tegen met het leiderschap. Hè? Die landvoogd, Zerubabel, die is allemaal mee teruggekomen. En de hoge priester ook, Jozua, maar die nemen helemaal niet de leiding. Die zeggen niet, kom op jongens, zo en zo gaan we het aanpakken. Ja, als er niemand is die de leiding pakt, dan zit iedereen op een gegeven moment op elkaar te wachten. En die tijd gaat op aan allerlei andere dingen. Want dan is er een keer tegenslag, de oogst valt tegen. En zeggen, ja, we moeten hard aan het werk om nog enigszins vrucht van het land te hebben, anders hebben we niks te eten. En we moeten alles op alles zetten om die kudde op peil te hebben. Want met die droge jaren is er amper grasland waar ze van kunnen eten. Het valt niet mee om je bedrijf zo weer van de grond af aan op te moeten bouwen. Daar zijn we druk mee. We hebben helemaal geen tijd voor die tempel. Dat komt later wel. En heel wat redenen te noemen waarom ze niet beginnen. Ik kan ze misschien wel kort samenvatten met een paar woorden. Het is de zonde van nalatigheid. De zonde van verslapping. En dan kan zo'n tekst ook ineens heel dichtbij komen. Want misschien is het wel herkenbaar, hè? Dat de Heere een nieuw begin in je leven heeft gegeven. Misschien kom je wel zo uit een leven diep in de zonde. Een leven helemaal zonder hem. En je werd stilgezet. Je werd getrokken uit de duisternis. Je had nog nooit van Jezus gehoord, maar nu hoor je van hem. En dat hij verlost van de zonde. Je bent blij, je bent enthousiast, je gelooft. Kom tot geloof. Misschien was het bij u anders. Hè? Er was een nominale kerkganger, zo noemen. Je gaat wel naar de kerk, maar ja, het zeg je allemaal niet zoveel. Je zet je tijd uit. Maar opeens was daar ineens vanuit het niets, daar die ene preek. En die raakte je zo, je kwam er niet los van. En je zei, het moet wat gebeuren in mijn leven. Ik kan niet meer wachten. En je gaf je leven aan de Heer Jezus. En je wijdde jezelf toe. Misschien ging je wel door die moeilijke periode in je leven. En dan je toen zei, nou zoek ik de Heere. En nou val ik voor zijn aangezicht. En zeg ik, Heere, help mij alstublieft. Ik weet het niet meer. Ik loop helemaal vast in mijn huwelijk. Ik loop vast op mijn werk, in mijn relaties, noem maar op. Geeft u uitkomst. En de Heere verhoorde dat gebed. Hij gaf die uitkomst. En je bent dankbaar. Misschien is wel iemand anders die weer een ander verhaal heeft. Die zei, ja, het was een moment, een periode in mijn leven dat ik er psychisch helemaal doorheen zat. Het leven leek wel één grote donkere tunnel zonder licht aan het einde. En ik heb het uitgeroepen tot de Heere. En hij heeft me eruit verlost. Je was blij, je was dankbaar, je hart vloeide over van dankbaarheid. En je zei, mijn God, ik zal u loven omdat u het hebt gedaan. En je hebt je opnieuw toegewijd, je hebt beloofd, misschien wel in die periode belijdenis gedaan. Heere, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Maar toen kwam dat moment dat je weer met de neus op de feiten werd gedrukt. Het werd weer donker in je leven. En de duivel die kwam met zijn verleidingen. Die oude vrienden die kwamen ineens weer contact opnemen. Het leven met al zijn beslommeringen slokte je op. En je kwam op je werk ineens in aanraking met een persoon die het slechtste in je naar boven haalt. En je bent een jaar verder. 5 jaar of 10 jaar verder. En je moet zeggen, van dat enthousiasme van het begin is weinig meer over. Je bent verslapt. Al die mooie beloftes van het begin, niet gehouden. De zonde van verslapping. De zonde van nalatigheid. Dan kan je ook in het ambt overkomen. Het is niet alleen op gemeenteleden van toepassing. Kan mij als dominee overkomen, kan een ouderling gebeuren, een diaken gebeuren. Als je terugdenkt aan het moment dat je in het ambt bevestigd werd, dat de Heer zo duidelijk sprak, ik moet dit aannemen. Was enthousiast, je was blij, je had er op de goede manier zin in. Je wilde je energie, je tijd geven. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar toen gebeurde iets totaal onverwachts. In je persoonlijke leven. En de energie loopt weg. En het ambtelijke werk, ja, dat viel zo tegen. Werd zo zwaar. Teleurstelling op teleurstelling stapelt zich op. En je ziet als een berg op tegen die kerkraadsvergadering. Of weer bij die mensen langs te gaan. Oh, dat is altijd zo'n gezeur bij die mensen. En dan is het zo menselijk om te verslappen. Om te zeggen, joh, ik heb ook nog een paar projectjes voor mezelf, mijn eigen huis, mijn eigen bedrijf, mijn eigen carrière. Vul het maar in. In plaats dat je toegewijd bent en zegt, ja, maar ik zoek eerst het koninkrijk van God. Want daar ben ik toe geroepen en dat heb ik beloofd. Het is zo menselijk, hè? Maar daar praat je het natuurlijk niet mee goed. Maar ja, het is allemaal menselijk. We zijn allemaal zondaars, ja. Dat is nou juist ons probleem. Eigenlijk is dat verslappen in wezen ontrouw zijn. En het is begrijpelijk, maar niet goed. Want wat gaat daar mis? Onze tekst geeft daar leiding in. Want hoe spreekt Zachariah dat verslapte Joodse volk toe? Vers 3. Daarom zeg tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. De boodschap, kort samengevat, 4 woorden, keer terug naar mij. Wie verslapt is, is in feite langzaam bij de Heere vandaan gedreven. Dat ging niet van vandaag op morgen, maar dat ging heel geleidelijk. Je had het zelf amper in de gaten. En dat is het probleem. Iemand die zegt, dominee, ik weet het niet meer. De enthousiasme van het begin, ik ben het helemaal kwijt. Ik vind leven met de Heere niet meer mooi. Ik vind het allemaal heel moeilijk en heel ingewikkeld geworden. De eerste vraag die ik dan altijd stel is, hoe ziet je tijd met de Heere eruit? Je stille tijd. Heb je dagelijks tijd met hem, voor hem? Begin je je dag met hem? Leg je je dag aan hem voor? Zondagavond de week aan hem voorleggen? Je afspraken, dingen waar je tegenop ziet, maak je je plan aan hem bekend? Leef je met zijn woord? Gaat dat woord dagelijks open? Niet om een checklist af te kunnen vinken. Zo heb ik ook weer gedaan. Nou kan ik verder met mijn eigen leven. Maar omdat je het verlangen hebt. Heere, spreek tot mij. Vul mijn gedachten met uw gedachten. Voed mij met uw woord. Vul mij met uw geest. Het eerste teken, de eerste tekenen van verslapping is dat het woord steeds vaker dicht blijft in je leven en dat je handen steeds minder gevouwen worden. Dat zijn de eerste tekenen van verslapping en van nalatigheid. En als dat bij jou het geval is, dan is de boodschap van vandaag niet anders dan die boodschap van Zacharia aan zijn volk 520 jaar voor Christus. Keer terug naar mij. Keer terug naar mij. Keer terug naar mij. He, dat moeten we goed lezen. Hè? Zet daar maar een streep onder, die laatste twee woorden. Naar mij. Bekering is dat je terugkeert naar God. Denk eens aan de verloren zoon, hè? Ook in zo'n ver land. Bij hem was het eigen keus. Maar bekering is niet allereerst dat die jongen stopt met naar de hoeren gaan. Bekering is niet allereerst dat je zegt, oké, ik ga nu stoppen met porno kijken. Lukt je trouwens nooit in eigen kracht. Vergeet het maar. Bekering is niet dat hij daar in dat verre land stopt met zoveel geld uitgeven aan wereldse dingen. Dat hij niet langer naar de feesten en de festivals van de wereld gaat en dat hij breekt met verkeerde vrienden. Dat is allemaal belangrijk, maar het is niet de kern. De kern van de boodschap van de verloren zoon, waar begon zijn bekering? Op het moment dat die jongen bij zichzelf gaat nadenken, tot zichzelf komt en zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik moet terug naar huis. Ik moet terug naar mijn vader. En jongeren, je kan seksueel rein zijn. Heel zorgvuldig met je geld omgaan. Niet dat allemaal uitgeven, maar zeggen, nou, laat ik dat op een spaarrekening zetten voor later. Of als straks een huis moet gaan kopen over 5 jaar of zo. Heel verstandig. Je kan zeggen, ja, maar ik bezoek nooit een festival, maar toch kan je onbekeerd zijn. Een keurig onbekeerd ventje. Maar als je nog niet naar je hemelse vader bent teruggekeerd, heb je van bekering nog niks begrepen. Als je je hart met je nette leven ver bij hem vandaan houdt. Als je hem niet zoekt, als je niet tot hem komt en zegt, Heere, hier ben ik, zondig en onrein. Ik heb u nodig. Dan weet je van bekering niks af. De Heere zegt vanmiddag, ons allemaal, keer terug naar mij. Bekering gaat in de kern om de relatie met de Heere. Niet om in de eerste plaats een gedragsverandering. He, die mensen daar in Jeruzalem hadden kunnen zeggen, ja, maar we zijn er toch al. Met z'n 50.000 zijn we gekomen. Maar eens kijken naar al die mensen die achtergebleven zijn. Die zijn niet teruggekomen. Nee, maar de Heere die zegt tegen hen daar, die teruggekeerd zijn, zo gezegd. Maar ben je ook terug naar mij gekeerd? Het begint van binnen. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En dat je dan zegt, Heere, ja, waar moet ik eigenlijk anders heen dan terug naar u? Kan niet zonder u. Ik heb u nodig. Want zonder u wordt het een puinhoop in mijn leven. Dat is wat die teruggekeerde ballingen hadden moeten doen toen ze daar aankwamen 18 jaar geleden. En ontmoedigd werden door de puinhoop die ze aantroffen in Jeruzalem. De ruïnes, de tegenstanders die niet wilden dat ze de tempel gingen herbouwen. Toen hadden ze in plaats van moedeloos worden en verslappen moeten zeggen, Heren, wij weten niet waar we moeten beginnen, maar u weet het wel. Heer, u weet dat we dit werk in eigen kracht niet aan kunnen pakken. We hebben leiding nodig. We hebben uw leiding nodig. Uw kracht, uw wijsheid, uw bescherming. Want u bent het toch ook die ons helemaal vanuit dat hele eind, vanuit Babel, door dat wonderlijke gebeuren met koning Kores hebt doen terugkeren. U bent toch die gezegd heeft, mijn huis moet herbouwd worden. Geeft u ons dan ook de middelen die wij zelf niet hebben? Om uw werk te doen, om aan uw koninkrijk te bouwen. Help ons, Heere, om die prioriteit toch vast te houden. Eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid. En de rest, daar zal u dan wel voor zorgen. En daar komen we de Heer Jezus tegen in onze tekst, want die zegt dat toch? Zoek eerst het koninkrijk van God. En mijn gerecht en zijn gerechtigheid en al het andere zal u erbij gegeven worden. Dan vertaal het maar door naar vandaag. Als onze energie ontbreekt. Als we verslapt zijn door de tegenslagen van het leven. Als we moedeloos zijn geworden omdat de situatie misschien in de gemeente wel hopeloos lijkt. Wie zou het zeggen, ik ken u niet zo goed. Dus ik ken geen achtergrondinformatie of zo. Wil ik daarmee zeggen. Maar als je moedeloos bent, hopeloos wordt door de... Wat voor situatie dan ook, wat moet je dan doen? De Heer zegt, keer terug naar mij. Als ik naar de puinhoop om me heen kijk, dan kan ik moedeloos worden. Maar voor de Heer is dat niet zo moedeloos van te worden. Onze verlegenheid is zijn gelegenheid. En om die reden wordt in die 6 versen wel 5 keer de term Heere van de legermachten gebruikt. Is het u opgevallen? Wordt telkens herhaald. Juist in de meest onmogelijke situatie, als alles in puin ligt, zegt de Heere, ik ben de Heere van de legermachten, de engelen die staan mij allemaal ter beschikking. Ik ben de God bij wie alles mogelijk is. Met andere woorden, kom dan juist bij mij. Want deze titel wil benadrukken dat de Heere hulp heeft. Van engelen die continu bezig zijn Gods plannen uit te voeren, waardoor niets voor hem onmogelijk is. Dus die oproep, keer terug tot mij, is een oproep om te komen tot degene die werkelijk verandering kan geven. Bij wie er hoop is als alle hoop vervlogen is. En dan is het eigenlijk heel dwaas om in de moeite niet tot hem te gaan, nietwaar? Dan is het toch dwaas om te zeggen, nou ik ga het eerst even zelf proberen. Een beetje meer godsdienst erbij, een beetje proberen minder te zondigen. Zonder de Heere red je het niet. Maar met de hulp van de Heere van de legermachten, voor wie alle dingen mogelijk zijn, kan je bergen verzetten. En let op wat hij dan belooft in vers 3. Dan zal ik naar u terugkeren. Wie terugkeert tot de Heere, keert nooit tevergeefs terug. Hij zegt niet, joh, dat nu na 18 jaar eindelijk een keer gebeurt. Hè? Vind je zelf ook niet een beetje lang? Jonge, 18 jaar, een hele generatie. Spijt me hoor, maar je bent wel rijkelijk laat. Mijn geduld is ook een keer, wacht, nu wachten jullie maar een keer op mij. Ha. Nee, zo is de Heer niet. Hij neemt het initiatief om Zacharia, om Haggai te zoeken, want te zenden. Want de Heere weet, ja, als ik ga wachten tot zij een keer komen, dan duurt het nog 180 jaar. En dan zijn ze er nog steeds niet. Nee, de Heere verlangt ernaar dat ze bij hem terugkeren. Hij wil in hun midden wonen, hij wil in hun midden werken. Maar wel in de weg van het geloof. In de weg van het geloof. Zoals die vader die op de uitkijk staat voor zijn zoon. Terwijl die zoon daar al schokkend, stel ik me zo voor, naar huis gaat. En steeds kleinere stappen zet uit schaamte. Rent die vader hem steeds sneller tegemoet. Zo is de Heer. Wie terugkeert tot hem, die zal merken, maar hij keert terug naar mij. Hij komt mij tegemoet. Dan brengt ons bij de tweede gedachte, een ernstige vermaning. Want die persoonlijke oproep, die staat als het ware geklemd tussen de ernstige vermaning van de versen 2 en de versen 4 en 5. In vers 2 lezen we, de Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Dus op uw voorgeslacht. En in vers 4 en 5 opnieuw die vaderen. Wees niet als uw vaderen. Tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten. Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet. En sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten leven zij voor eeuwig. Het probleem van dat voorgeslacht van Zacharia's tijdsgenoten was, zij sloegen die oproep tot bekering in de wind. Dat voorgeslacht werd wel geroepen, maar zij zeiden, joh, bekijk het maar. Want de tempel van de Heere is hier toch, hij zal ons nooit verlaten. Dat zal niet zo vaak lopen. Ze werden ontrouw. Ze keerden zich tot de afgoden. Ze vermengden de zuivere godsdienst met wereldgelijkvormigheid, met de wereld om hen heen. Ze waren hypocriet. Ze beleiden, wij hebben hier de tempel, maar ze leven er verder gewoon op los. En daarom heeft de Heere ze uit zijn koninkrijk gegooid. Die Babyloniërs, die zijn ze komen ophalen. Ze werden verbannen, precies zoals God bij monden van de profeten gezegd had. Ze luisterden niet naar de waarschuwingen. Ze sloegen ze in de wind en de Heere hield woord. Die profeten, ze zijn er niet meer, maar dat woord van de Heere, dat hield stand. Wie zich niet bekeert van zijn slechte wegen en zijn slechte daden en terugkeert tot de Heere, voor diegene is er geen plaats in zijn koninkrijk. En dat is waar Zacharia het volk aan herinnert. Die oproep om terug te keren is niet vrijblijvend. Hij waarschuwt die mensen die na al die jaren verslapt zijn en misschien denken, nou, wij zitten hier toch maar mooi in het beloofde land. Wij zijn gelukkig niet zoals die anderen die achtergebleven zijn en die daar hun leventje in de wereld hebben. Wij zijn tenminste nog in Jeruzalem. Wij hebben hier dan wel geen tempel, maar we hebben wel de hoge priester onder ons, Jozua. Wij zitten tenminste in de kerk, daar kan de Heere toch niets van zeggen. En we zitten nog in een goede bijbelgetrouwe gemeente ook. Dat is toch niet niks? Ja, maar als je met je hart nog niet teruggekeerd bent tot de Heere, dan zal die kerkgang, dan zal dat lidmaatschap van de kerk straks tegen je getuigen. Dat zal de Heere tegen je zeggen, hoe is het mogelijk dat je in de kerk zat, waar elke zondag opnieuw het evangelie verkondigd werd, waar je opgeroepen werd tot bekering, keer terug naar mij, maar jij verschuilde je achter je godsdienstige plichten. Die allemaal netjes deed, je hield je hart ver van mij, van binnen leef je vol onreinheid, je boog niet voor mijn aangezicht in verbrokenheid over je zonde. De weg is je gewezen, maar je bent hem niet gegaan. Je wilde je niet bekeren, je wilde niet terugkeren, je wilde geen leven dicht bij mij. Je wilde wel de godsdienst, maar niet de relatie. Zacharia zegt, ik noem nogmaals die oproep om terug te keren tot hem, is niet vrijblijvend. Als je niet terugkeert naar de Heere, dan werpt hij je buiten zijn koninkrijk. Dat zegt de Heer Jezus toch ook, kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. En die boodschap is niet veranderd hoor. 5 eeuwen later kwam de zoon van Zacharia. Ja, een andere Zacharia, dat begrijpt u wel. Johannes de Doper. Die kwam met dezelfde boodschap. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u daarom. En geloof het evangelie. De Heer Jezus. Hoe begon hij zijn dienst? Nadat hij gedoopt was, het verzoeking in de woestijn gehad had. Matthäus 4 zegt het zo, vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die nachtgezichten van Zacharia, die tekenen in beelden uit hoe dat koninkrijk van God eruit zal zien. Een toekomst vol van hoop. Een toekomst die gaat over het koninkrijk van God. Dat koninkrijk waar de Heer Jezus over gepredikt heeft. Dat God een plan heeft met deze wereld. Dat deze wereld een plek is waar zijn volk woont. Onder zijn zegen, gehoorzaam aan hem. Een wereld waar de Heer Jezus de koning is. Waar alle zonde, waar alle oorlog, waar alle pijn, alle moeite, alle ziekte. Het is allemaal verleden tijd. Waar vrede zal zijn. Dat is het koninkrijk van God. Zacharia getuigt daarvan in het vervolg van de nachtgezichten. Een toekomst van hoop. Maar hij zegt aan het begin van het Bijbelboek. De enige manier om aan die hoopvolle toekomst deel te hebben. Is door terug te keren tot de Heer. Bekering. Door je hart aan de Heer te geven en te zeggen: Heer, hier ben ik. Ik keer terug naar u. Ik heb mezelf voor de gek gehouden zo lang door te denken dat het wel oké is om een beetje godsdienstig te zijn, naar de kerk te gaan, mijn leventje verder gewoon te leiden. Maar dat vraagt u helemaal niet van mij. U vraagt niet om een beetje vroomheid van buiten. U vraagt om mijn hart. Hier ben ik, Heer. Neem mijn hart, neem mijn leven. Ik keer terug tot u. En ik verwacht u naar uw eigen belofte dat wie zich tot u, wie tot u terugkeert, dat die u zal zien terugkeren tot mij. Dus voordat we onszelf geruststellen in de zorgen van het leven. Met de toekomst vol van hoop waar we graag over zingen. Prachtig lied, zegt niks van. Moet eerst de vraag stellen. Eerlijk, aan onszelf, aan elkaar. Waar ben jij druk mee? Zoek je eerst het koninkrijk van God? Of staat je eigen koninkrijk op nummer 1? Als Gods koninkrijk niet op nummer 1 staat, dan zal je er ook niet komen. Want de Heere zegt: keer terug naar mij. Spreekt de Heere van de legermachten. En dan zal ik naar u terugkeren. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, geloofd en geprezen zij uw grote naam. Dat u de God bent die terugroept. Dat u de God bent die niet wacht tot het initiatief van ons uitgaat. Tot wij in beweging komen. Maar dat u de God bent die zelf komt om ons door uw woord en door uw geest in beweging te zetten. Heer, misschien zitten ze hier ook wel. Misschien zijn ze thuis wel verbonden op het vakantieadres, wie zal het zeggen. Die zeggen, dit ging precies over mij. Ja, dat hoeft ons niet te verwonderen, want uw woord spreekt vandaag nog net zo persoonlijk als tegen die mensen 520 jaar voor Christus. Maar misschien herkennen we onszelf wel zo, Heer. En zeggen we, ja, ik ben de Heer eigenlijk al heel lang kwijt. Ik had het zelf nog niet eens in de gaten. Maar terugkijkend ben ik verslapt, nalatig geweest. Ach, Heer, het gebeurt met ons allemaal zo snel. Heer, laat dan dat kinderlied maar een liedje worden wat telkens in ons hoofd rondzingt, waar we niet vanaf komen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want je kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van de Heere komt. O Heere, maak toch dat we mensen zijn, christenen zijn, die dat beseffen. Dat het leven begint en eindigt met lees je Bijbel en bid elke dag. Blijf dicht bij de Heere. Dan zijn we veilig. Dan zullen we zien hoe uw koninkrijk gebouwd wordt, hoe uw gemeente uitgebreid wordt. En hoe we daar zelf zo gezegend mee zijn. Heer, de duivel heeft zoveel tentakels in zijn leven, in ons leven, uitgespreid, zodat we bij die eenvoudige principes worden weggetrokken. Of het nou in de vorige generaties een televisie was en nu smartphones en social media. En wie zal het zeggen wat het in een volgende generatie is? Altijd weer die methodes om ons af te keren bij u, om ons weg te trekken bij u vandaan. Maar laat uw geest en het verlangen wat die geest in onze harten plaatst toch altijd sterker zijn. En het winnen daarvan. Zodat we zullen zeggen, maar ik wil eerst dat koninkrijk zoeken. En over de rest hoef ik me geen enkele zorgen te maken. Dan zijn er wel zorgen, maar dan hebben ze ons niet. Heere, laat ons dat geheim dagelijks mogen ervaren. En doe diegenen die zover zijn afgekeerd en weggedwaald, die er misschien niet eens meer zijn en die deze preek misschien nooit gehoord zullen hebben, maar die toch bij ons horen, laat die toch terugkeren. Spreek met uw woord in hun leven, Heere. Dat bidden we van u. In Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 42, en daarvan het zevende vers. Dat is onze slotzang. 42 vers 7. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.